Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Fijn u weer te zien na de feestdagen. Ik hoop dat u alle gezegende dagen hebt gehad met uw familie. En mocht dat niet zo zijn, dat u dan toch vanochtend weer steun mag vinden in het woord wat hier vanochtend wordt gebracht. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Ik heb vanochtend niet zo heel veel te vertellen. Zij het niet dat de voorganger vanochtend dominee Maliepaard is en de organist Karel van Egmond. De collecte vanochtend is voor de opbouw van de kerk. En de bloemen willen we vanochtend graag meegeven aan de dominee, want ik begreep dat hij naar zijn moeder gaat. En die willen we graag als een groet van de gemeente meegeven voor zijn moeder. Dan wens ik u allen een gezegende dienst toe. En draag ik de dienst over aan de dominee.
Goedemorgen allemaal, gewenst. We gaan zingen ons aanvangslied op deze laatste zondag van het jaar des Heren 2014. De laatste zondag. We zullen stilstaan bij de naam van God, om hem ook alle eer te geven op deze laatste zondag. Psalm 63, 1 en 3. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Heer Jezus zegt dit, nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven op deze laatste zondag van het jaar des Heren. Denken we aan de Heren. En we willen ons ook persoonlijk richten, een persoonlijk stilgebed op hem van wie het leven is en die ook het leven geeft. Geprezen zijt gij, Heer onze God, Vader van ons in Jezus Christus. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die trouw houdt tot in de eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen en u maakt het ook af. We danken u dat u ons vanmorgen groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We vervolgen de dienst des Heren, door het zingen over de ware kerk des Heren. De ware gemeente van Christus, en dat is verwoord in een lied, een mooi lied, Gezang 303, de versen 1, 4 en 5. Laat ons bepalen door het woord van de Heere, die door de Heilige Geest het woord in ons hart schrijft, opdat God alle eer krijgt. En dat doet hij vanmorgen met de woorden van Exodus 20. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als we het kind in de krib hebben leren kennen, dan zeggen we nee, het is maar één God. Geen andere goden willen we nalopen en dienen. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vader bezoekt aan de kinderen van het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. God heeft ons bevrijd om alleen uit hem en door hem en tot hem te leven. Hij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdagen en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die zei, weet je wat er nou staat in de wet? Vertel het eens. Gij zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en alle krachten. Dat zegt ook de Bijbel. En het tweede is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de Heer Jezus zegt, nou, daar gaat het nou om. En ik ben gekomen om de liefde tot God en de liefde tot de naaste te vervullen. En daarom hebben we kerst gevierd en zullen we straks Pasen, Pinksteren. En willen we ons uitstrekken naar zijn volbrachte werk. Halleluja. Laten we nu zingen van gezang 173, de versen 3 en 4. Gezang 173, 3 en 4. Heren, we willen bij u zijn vanmorgen. We willen leven uit uw genade en uit uw goedheid. We willen ons verblijden in de zon der gerechtigheid. Heren, trek ons met de koorden van uw liefde. Stel ons in de vrijheid van het kindschap Gods. Vul ons hart met uw heilige geest en uw genade en nabijheid, met uw Shechina, met uw heerlijkheid. En Heer, we danken u dat u een God bent die ons niet doet naar onze zonden en niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar dat u onze de zonde altijd maar weer wegdoet. We mogen komen bij het koperen wasvat als priesters in uw tempel, want des Heeren tempel mogen wij zijn. En elke dag, Heere, maken we door ons leven vuile handen en vuile voeten. En we mogen toch altijd maar weer ons verootmoedigen en ons laten reinigen door datgene wat u voor ons volbracht hebt. Door uw volbrachte werk. Zo willen we bij u zijn. Vergeef, Heere, genees, herstel. Wilt u datgene geven wat nodig is om priesters te zijn in uw huis, door de grote hoge priester, ons Heer Jezus Christus. Heer Jezus, wat geweldig is het dat u mens bent geworden. U die de hoge hemel bewoonde, maar u hebt de gestalte van een dienstknecht aangenomen. U bent gekomen om ons te dienen, om de wet te vervullen. U bent gekomen om het leven te geven. En dat betekende voor u dat u het offer moest brengen, het ultieme offer van de liefde, namelijk uzelf. U gaf uzelf. En daartoe bent u op deze wereld gekomen. En daartoe hebt u de weg van de Vader tot in op het kruis gegaan. En het heeft u heel wat gekost. Worsteling. En alles heeft het u gekost. Maar u deed het niet voor uzelf, maar u deed het voor ons. Help ons om die gezindheid ook te hebben. De gezindheid van de Heer Jezus. Dat we niet zien op ons eigen voordeel, maar dat we altijd maar weer zien op de ander, op u, dat we uw naam zullen eren, loven en prijzen. Want daar hebben we toch bij Kerst ook stilgestaan, dat u komt alle eer toe. Dank u wel dat u ook verder gaat. U bent een werk begonnen, ook in ons midden, in ons eigen leven. En u zal het ook voltooien, afmaken. Geef ons geloof alstublieft, vertrouwen, zicht op, werkelijk ook zicht op u, dat ons hart zal branden van liefde voor u, voor de Vader in de hemel. En dat kan alleen door uw Heilige Geest, als alle beletselen worden weggenomen vanmorgen. Wilt u datgene wat nog opgeworpen wordt in ons hart en op andere manieren, dat dat geslecht wordt. En dat we volkomen in uw aanwezigheid mogen zijn door het offer van de Heer Jezus Christus. In zijn vergeving leven wij. En door zijn opstanding mogen we eeuwig leven ontvangen. Door zijn kruis en opstanding zijn we geborgen, veilig in Jezus' arm. Zo willen we, Heere God, vanmorgen uw dag gedenken. De eerste dag van de week, waarin u alles uitdeelt wat u volbracht hebt en wat u hebt verdiend. Wilt u het alstublieft uitdelen door uw geest, door uw woord? En wilt u ons echt verblijden en verheugen dat we deze laatste zondag van het jaar des Heren ook een mooie zondag mogen hebben. Een gezegende zondag. Een zondag waarin we zeggen, het was een volle zondag. Het was een volle tijd. Als we bij u zijn, dan is dat altijd gevuld. Gevuld met uw aanwezigheid, gevuld met uw nabijheid en kracht. Spreek tot ons aller hart. En als we deze dienst nog via het internet later deze week zullen beluisteren, Heren, dat we ook aangeraakt mogen worden door uw Heilige Geest, door uw woord. We willen ons aan u toewijden. Vul ons met uw aanwezigheid in Jezus onze Heer. En wilt u de boze, die altijd maar weer erop uit is om, het zij hier, het zij na de dienst, het zij elke keer maar weer ons onderuit te schoffelen, wilt u ons daarvoor bescherming bieden en geven. Bescherm ons in ons onvermogen. In Jezus onze Heer. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods Heilige Woord. Allereerst een gedeelte uit het vijfde boek van Mozes, de tweede wet, Deuteronomium, hoofdstuk 10. Daarvan vers 12 tot en met 22. Deuteronomium 10, vers 12 tot en met 22. Ik wil vanmorgen met u ook zondag 37 met name aan de orde krijgen. En dat we over het sferen van een eed. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u? Dan de Heere uw God te vrezen, door in al zijn wegen te wandelen, hem lief te hebben, de Heere uw God te dienen, met uw ganse hart, met uw ganse ziel, de geboden en de inzettingen des Heeren die u heden oplegt te onderhouden, opdat het u wel gaat. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja de hemel der hemel, de aarde en alles wat erop is. Alleen aan uw vader heeft de Heere zich verbonden en alleen hen heeft hij lief gehad. En u, hun nakroost, heeft hij uit alle volken uitverkoren, zoals dit heden het geval is. Besnijd dan de voorhuid uw harten en wees niet hardnekkig. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der Heren. De grote, sterke, vreselijke God die geen partijdigheid kent, nog een geschenk aanneemt. Die wezen en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven. Daarom zult gij de vreemdelingen liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte. De Heere uw God zult gij vrezen, hem zult gij dienen, hem aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof, hij is uw God, die onder u deze grote en vreselijke dingen gedaan heeft, welke uw ogen gezien hebben. Maar met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte. En thans heeft de Heer uw God u talrijk gemaakt als de sterren des hemels. Want God belooft, dat doet hij ook, blijkt uit hier. We lezen verder in het Nieuwe Testament uit de brief van Paulus aan de Hebreeën. Daar zien we dat God zelf ook zweert. Hij zweert bij zichzelf. Hebreeën 6, vers 9 tot en met 20. Vers 9 tot en met 20. Maar wat u betreft, geliefde, ook al spreken wij zo, we zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijft betonen tot verwezenlijking der hoop tot het einde toe, zodat gij niet traag wordt, maar navolgers mocht zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren bij zichzelf, zeggende: voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij, die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben we als een anker der ziel, dat veilig en vast is, dat rijdt tot binnen het voorhangsel, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als in het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. We gaan een ELB lied zingen. En als het goed is, kunnen we dat ook in kanon doen. En dat doen we vanmorgen. Dus ook eerst het Koninkrijk van God. We hebben hier goede zangers in ons midden. Dus we gaan het in tweeën delen. De linkerhelft en de rechterhelft.
Voor onze rechts.
Wat zijn voor ons? Ja. De scheiding loopt door de kerkenrad heen.
Ja.
En Laudie zit er zelf. Ja, die kant. Ja, die kant.
Met wie
zit er
nou?
Als hij die kant op zit, dan heb je het weer versterken. Zoek is het Koninkrijk van God. Dus ik stel voor dat eerst jullie beginnen met zoek eerst het Koninkrijk van God. En dan als jullie klaar zijn met het eerste couplet, dan vallen jullie in met zoek eerst het Koninkrijk van God. Nou, dan loopt dat verder achter elkaar door.
Thank you.
Goed, hè?
Ja.
Ik ga even kunnen meedoen met de Franse melding. Na de verkondiging zingen we van gezang 459, de aangegeven versen 1, 2, 4, 5, 6 en 8. Ik wil nog met u lezen zondag 37. Kan men ook geloven bij de naam van God een eed zweren? Ja, als de overheid van het van haar onderdanen verlangt, of als het om andere redenen noodzakelijk is om daardoor trouw en waarheid te bevestigen. En wel tot eer van God en tot heil van de naaste, want die eed is in Gods woord gegrond. En daarom ook door de heiligen in het Oude en het Nieuwe Testament terecht gebruikt. Mag men ook bij de heiligen of andere schepselen zweren? Nee, want de rechtmatige eed zweren is God aanroepen. Dat hij die alleen het hart kent, de waarheid mogen doen blijken. En wij straffen die niet vals zweer. Deze eer komt geen schepsel toe. Tot zover. Broers en zusters, het is denk ik al heel wat jaartjes geleden dat ik in Deventer, in het Sint-Geertruida ziekenhuis, een gemeentelid opzocht. En daarna had ik in de gang een gesprek met een co-assistent. En dat kwam zo, ja, u zal het ook wel eens hebben, dat je op een gegeven moment zomaar een gesprek kan hebben over geestelijke dingen. Je hebt het niet opgezocht, maar je ontmoet iemand en voordat je het weet, ben je bezig met hele mooie dingen. Ze vertelde mij dat ze nog 11 dagen van haar afstudeermoment af was. En ze zat na te denken over, moet ik nu de eed afleggen of zal ik een belofte doen? Ze was er heel serieus mee bezig, hè, voordat je als arts je taak mag gaan invullen, dan wordt er ook gevraagd of je eed zal afleggen of een belofte. Hè, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Nou, zo'n eed heb ik zelf ook toen ik bij de politie kwam. En voordat je in openbare dienst kwam, na je opleiding, wordt er gevraagd om een eed af te leggen. Nou, er zijn mensen hier die dat ook wel kennen. Of als je als lid van een gemeenteraad wordt aangesteld, of je bekleedt een ander ambt, minister, staatssecretaris, noem maar op. Van hen wordt door de overheid gevraagd een eed te zweren of een gelofte af te leggen. En daar gaat het dus nu over. Dus mag je nou eigenlijk wel een eed zweren? En als je dat doet, wat betekent dat dan? En geldt dat dan alleen voor de mensen die door de overheid gevraagd worden? Of hebben wij daar ook nog iets mee te maken? Waarom is het nou zo van belang? Nou, ten eerste omdat het staat in het derde gebod. Ten tweede omdat in de tijd van de reformatie er een strijd was tussen mensen die zeiden van, je mag helemaal niet zweren. Kijk maar, dat staat in de Bijbel, in de Bergrede. En Jezus zegt toch van, je hebt gehoord, je zult u eed zweren, maar ik zeg u, je mag in het geheel niet zweren. In de hemel niet, omdat het de troon van God is. Bij de aarde niet, omdat het de voetbank is van God. En bij Jeruzalem niet, omdat het de stad is van de grote koning. En je mag zelfs niet bij jezelf zweren, want bij je hoofd, want je kan niet één haar wit maken, nog zwak. Zo zeiden die mensen, er werden ook wel de dopersen genoemd. Die waren voorstander van de wederdoop, de volwassen doop. En of je nou als kind gedoopt wordt, dat maakte niet uit. Maar je moest als volwassene gedoopt worden op grond van je geloof. Zo zeiden die mensen, je mag dus helemaal niet zweren. Je mag dus ook niet voor als politieman of als je bij de justitie komt werken of wat dan ook. Je mag in het geheel niet zweren. Deze mensen die deden als het ware een beetje aan wereldmijding. Ze trokken zich uit het hele publiekelijke leven terug. Want ze zeiden van, dat is voor de ongelovigen, daar hebben wij niets mee te maken. Wij richten ons alleen op het koninkrijk van God. En dat Koninkrijk van God is dus een ander koninkrijk als waarin we nu zijn. Koninkrijk der Nederlanden, dat was er toen nog niet, maar he, stel je voor. Dus we mogen in het geheel geen publiekelijke functie vervullen, geen openbaar ambt bekleden. Dat was de strijd in die tijd. Maar, broeders en zusters, is dat ook niet de strijd in deze tijd? Want wat hoor je vandaag? Godsdienst, daar kan je niets mee op het publiekelijke openbare leven. Op het maatschappelijke leven. Er is scheiding tussen kerk en staat. Geloven doe je maar in de kerk en niet op alle terreinen van het leven. Eigenlijk kan je zeggen van, datzelfde gedachte zie je weer vandaag de dag. De kop opsteken. Christus moet je maar reserveren voor dat kleine padje van je leven. De ziel, de binnenkamer, de kerk en de rest moet je maar laten liggen. Helemaal overlaten aan het neutrale, alsof dat kan. En daar mag je niet met godsdienst komen aankomen. Stel je voor dat je zegt, ik ben gelovig. Je wil vanuit dat geloof goede politieman zijn, of je bent een goede rechter, of je wilt, nou, noem maar op, een goede arts. Dat mag dan blijkbaar niet meer in deze tijd, want dat mag je het geloof niet meer bijhalen. Een aantal weken geleden sprak ik nog met een hoofdinspecteur van de politie. Hij deed, dacht ik, in Amersfoort dienst. En ik vroeg, hoe is het nou met betrekking tot je geloof? Kan je dat beleiden en kan je daar iets mee? Nou, hij zei van, je moet er niet mee te koop lopen. Ze weten dat ik gelovig ben, maar je moet er eigenlijk niet mee te koop lopen. En ja, je moet het maar een beetje voor jezelf houden. Nou, misschien kennen we dat ook wel. En ik sprak ook nog een andere politieman, die was in Zwolle. En hij zei op een gegeven moment van, nou, ik moet er eigenlijk helemaal niet mee aankomen. Het is echt een beleidend christen. Hij wil vanuit zijn christen zijn, wil hij de samenleving God dienen als politieman. Hij zegt, ik moet er maar niet over hebben, want anders krijg ik er last mee. Dus zover is het al dat je op een gegeven moment zegt van, je kan als christen, of je nou politieman bent, of je bent op een ander, we krijgen allemaal op de een of andere manier wel eens problemen van, dat moet je maar voor jezelf houden. We kennen dat allemaal wel, die gedachte van, weet je waar het dan hier op aankomt, en de reformatoren hebben zich daar altijd tegen verzet, het gaat ten diepste om je levenshouding. Het gaat om je visie op de totale werkelijkheid. Is daar nou plaats voor Christus, voor zijn woord, zijn genade, voor God, de drie enige God? Of moet je zeggen van, dat is alleen maar iets voor je persoonlijk leven, en de rest, daar moet je neutraal blijven. Daar heeft het geloof niet van. Daar is het geloof niet van invloed. Nou, ik denk, als je als christen, als politieman wil functioneren, of als rechter, of als politicus, en je wil vanuit die levenshouding toch iets betekenen, dan zou het te gek zijn voor woorden als dat je in je werk dat allemaal achter je moet laten en zeggen van, nee, voor mij heeft God alles te maken met alle terreinen van het leven. Hoe zit dat nou als je dus een eed moet zweren? Mag dat nou wel of mag dat nou niet? Nou, het Oude Testament laat daar ons heel duidelijk de gedachte zien van, God is daar helemaal niet op tegen. Het is niet negatief om een eed te zweren, maar het wordt juist heel positief bekeken. Want, dat hebben we gelezen in Deuteronomium 10, vers 20, daar staat dat, de eedswering in het kader van dat je God vreest, dat je hem dient, hem aanhangt, en je geeft daarmee aan van, het hele leven is onder het beslag van de Heer. En wat ik doe, dan heeft dat te maken met de Heer, met de trouw aan hem en de waarheid. En als het erop aankomt, dan gaat het erom om dat die trouw en die waarheid ook mag duidelijk worden, mag blijken. Weet u, de Israëlieten die waren uit Egypte, uit het diensthuis geleid. En ze kwamen in het land Kanaan. Nou, zoals we weten, waren daar volken, wandelden daar volken die andere goden dienden. In Egypte ook, maar in het land Canaan waren er ook volken die andere goden dienden. En nou was het gevaar groot dat als ze nu in Israël zouden komen, het land Canaan, dat ze dus afdwaalden van die ene ware God. Dat ze eigenlijk andere goden gingen dienen. Dat ze eigenlijk ook bij die andere goden gingen zweren. En dat ze eigenlijk zouden vallen in de val van eigenlijk iets dat hen zou afbrengen van de dienst aan de ware God. En dan zegt de Heer God, weet je, daar gaat het om. In welke situatie je ook bent, je bent als christen, leef je in een wereld die God ook niet kent, die ook andere goden dient enzovoort. Maar wij worden geroepen om trouw te blijven aan de Heere onze God. Ook in ons dagelijks leven, bij de dingen die we doen, bij de dingen die we niet doen. En daar heeft het zweren van eed dus ook een bepaalde plaats in gekregen. Als het erop aankomt en de overheid die wil van ons weten, zus of zo, dan mogen we best de naam van de Heere aanroepen. En waar begint dat dan? Nou, bij het begin. Eigenlijk bij de vrezen des Heren. Het kinderlijke ontzag en het diepe, diepe vertrouwen dat God de wereld in zijn hand heeft. Dat Hij de Almachtige is. Dat Hij gekomen is om deze wereld te redden die verloren was in zonde en schuld. Denk maar aan kerst. Wat gebeurt nou met kerst? God komt naar deze wereld. Hij heeft de wereld zo lief. En Hij stuurt zijn enige geboren zoon. Opdat Hij de wereld zou redden. Niet alleen Israël zou redden, maar ook de wereld zou redden. De mensen. En hoe redt Hij de wereld dan? Door de zonde op zich te nemen en te verzoenen aan het kruis. Voor allen die het bij Hem zoeken en vinden. Maar ook om het leven zo te laten leiden. Te leiden dat de genade, de liefde, de trouw, de waarheid zal zegevieren. En daartoe worden mensen opgeroepen. Om gewoon in hun dagelijks leven zich te laten bepalen door God en door zijn woord. Dat je juist God eert en aanbidt door de dingen te doen die Hij van je vraagt. En dan kan je niet zeggen van, nou ja, ik ben dit en dat. Dus ik laat wat ik geleerd heb van God en zijn woord daar achter. En dan ga ik in het dagelijks leven me heel anders gedragen. En dan doe ik lekker mee in ontrouw en in de leugen enzovoort. Nou, dat doe ik lekker aan mee. Want dat zijn gescheiden dingen. Daar hoef ik me daar geen zorgen over te maken. Nou, broeders en zusters, zo is het niet. En dat begrijpen we allemaal wel. Gewoon in ons dagelijks leven heeft alles te maken met God. Dat we getuigen zijn. Dat we de dingen doen tot eer van God en tot heil van de naaste. En als ik dan een eed moet zweren, dan stel ik mezelf voor Gods rechterstoel. Voor de rechterstoel van Hem die de schuilhoeken van mijn hart kent. Die alle verborgen zaken weet. Die mij kent zoals ik ben. En met die God als getuige zeg ik nu, dat is de waarheid. En ik wil trouw mijn werk doen en ook waarheid en trouw bevorderen. En laten we hopen dat degene die een eed gezworen heeft, beseft wat hij of zij doet. En dat we zeggen van, dat ze zullen zeggen, ja, maar dan komt het er wel op aan. Dan is het wel belangrijk wat ik doe en wat ik niet doe. En ik kan er niet zomaar een loopje mee nemen. Want God is mijn getuige van de dingen die ik gewoon in het dagelijks leven doe. Nu zult u zeggen, ja, maar dat is dus politie, justitie en nou ja, dat geldt mij niet. Ik heb nog nooit een eed gezworen. Ik heb nog nooit voor de rechter gestaan als getuige of enzovoort enzovoort. Dus dit geldt niet voor mij. Nou, zou dat wat te makkelijk zijn als u dat zou zeggen? Want dan zou het derde gebod niet voor u gelden. Het geldt voor ons allen. Want eigenlijk, in de kerk, staan wij voor Gods rechterstoel. En geld laat u ja, ja zijn en u nee zijn. Nee, hoe vaak zijn we niet, hebben we niet een bepaald woord gegeven, een ja-woord. Toen we bijvoorbeeld bij het doopvondst stond, hebben we ons ja-woord gegeven op de vragen. die ons gesteld werden. Dat was als het ware, Heer, help mij. Zo helpen mij God. We hebben niet de vinger opgestoken, maar dat hoeft ook niet, want we staan voor Gods rechterstoel. Heer, wilt u ons helpen onze kinderen gelovig op te voeden? Maar het mooie is dat God er dan ook belooft bij de doop. Nou, wat denk je bij toen je belijdenis deed van je geloof? Hebben wij ook iets gezegd, ook een ja-woord? Staan we ook voor God? We zeggen, Heer, ik wil. Nou, en dan. Ik geloof dat u de enige ware God bent. Ik wil u volgen en dienen. Toen je ging trouwen, heb je wellicht ook een ja-woord gegeven in de kerk. En zo zijn er allerlei. Toen je ambtsdrager werd, heb je ook een ja-woord gegeven. Nou, dat zijn allemaal dingen die ook met dit gebod te maken hebben. En de Heere God haalt ons er nu aan. Hij zegt, ja, maar je hebt toen je een ja gezegd. Weet je nog wel? Nou, daar wil ik je aan houden. Je kan God eraan houden. Maar God houdt ons er ook aan. En het mooie is, broeders en zusters, dat we ontdekken dat ons ja-woord dan ook iets van een gebed heeft. En zo waarlijk, help mij, God Almachtig. Dus je geeft eigenlijk aan van, Heere, ik wil in uw dienst staan en met alle gebrokenheid van ons als mensen, roep ik u aan, omdat u mij zal helpen om trouw te blijven. Om de waarheid te blijven volgen. Dat u mij zal helpen. Met te vallen en opstaan, besef je dat het toch wel heel belangrijk is, je ja-woord voor het aangezicht van God. Nou, hebben de mensen in het Oude Testament en het Nieuwe Testament nu ook gezworen? Ja, we kunnen een heel aantal voorbeelden aanreiken waar mensen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament, een eed hebben afgelegd. Denk maar aan Abraham. Op een gegeven moment heeft Abraham een geschil met Abimelech, de koning van de Filistijnen, over bepaalde punten. En op een gegeven moment is er dan een overeenkomst, een verbond. Je kunt het gelezen in Genesis 21, vers 24. En dan zweert Abraham een eed. En dat hij niet ten kwade deze Abimelech zal benaderen. Denk maar aan Jacob, die op een gegeven moment vlucht bij Laban vandaan. En Laban die haalt hem in en er komt een moment van overeenkomst. Dat ze zeggen, we trekken hier een streep en we zweren bij onze God dat we niet die streep zullen overgaan om de ander kwaad te doen. En Abraham of Jacob zweert dan bij de vrezen van zijn vader Isaac. Met andere woorden, hij zweert bij de God van zijn vader Isaac en de God van zijn vader Abraham. Paulus lezen we. Ik roep God aan tot een getuige. Wat doe je anders dan als je God aanroept tot getuige? Heere, u weet het, u kent mijn hart. Ik roep God aan tot getuige dat mijn bedoeling zuiver was. Ik roep God aan tot getuige. Dat doet hij in 2 Korinthe 1, vers 23. Hij roept God aan tot getuige. Hij zweert voor God aan. En wat denkt u van de Heer Jezus zelf? Toen hij voor Caiaphas stond. En Caiaphas zei, ik zweer je. Ik stel je voor, zweer je dat je... ben je de Christus, de Zoon van God? Dan zegt de Heer Jezus, gij zegt het. Met andere woorden, ook de Heer zweert. Als het gaat om werkelijk waarheid en trouw, dan gaat het om de naam van God. En wat gebeurt er nou met de Heer Jezus? Hij spreekt de waarheid, maar hij wordt als godslasteraar, wordt hij te dood veroordeeld, omdat hij de waarheid verteld heeft. Om onze overtredingen werd hij doorboord en aan onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezen geworden. Want als we beseffen wat wij van ons ja-woord hebben gemaakt, het zij in het openbaar, het zij voor Gods aangezicht, dan worden we klein. Dan ontdekken we, Heere God, daar zit een fout en daar heb ik het mooi laten liggen. En dat heb ik heb het wel gezegd, maar niet gedaan. En zo zou je kunnen zeggen, dit gebod maakt ons heel klein voor Gods aangezicht. En wie kan zeggen van, ik heb mijn ja-woord helemaal gehouden. Ja, er is niets op mij aan te doen. Ik kan het maar één zeggen, dat is de Heer Jezus. En wij hebben allemaal, we kunnen alleen maar ons hoofd buigen, zeg heren. We hebben er niet zoveel van terechtgebracht. En het mooie is dat de Heer Jezus nu gekomen is om juist voor de overtredingen van dit gebod de zonde te verzoenen. Op het vloekhout van Golgotha. Dat juist ook door zijn striemen ons genezing geworden is. En dat om onze overtredingen hij dat woord werd en verbrijzeld. Omdat wij gereinigd zouden worden en geheiligd zullen zijn voor Gods aangezicht. Wat nou het mooie is, dat het derde gebod eigenlijk zegt van, hij vraagt of, als wij zweren, dat we dat goed doen, trouw, waarheid, heeft het over gehad, maar dat eigenlijk we hebben gelezen, ja, God heeft zelf ook gezworen. Hij heeft meerdere keren gezworen. En hij zweert niet bij iets hogers, maar hij zweert bij zichzelf. Als God een belofte doet, dan houdt hij zich er ook aan. Hij heeft een belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Ik zal u zekerlijk vermeerderen. Ik zal u zegenen. En de Heere houdt zich aan zijn belofte. Het is als het ware een eedzwering. God zelf zweert een eed en zegt, je kan helemaal op mij aan. Weet je, dat kom je zo vaak tegen bij mensen. Hè? Ze beloven wat, vooral in de politiek. En dan zegt ze van, ja, maar we gaan met die en die niet samenwerken. Want dat kan absoluut niet. Nou, als ze dan zoveel stemmen hebben, dan gaan ze samenwerken. Ja, ze hebben dat als het ware gezegd van, nee, dat doen we nooit. Maar ja, tijden veranderen. Met andere woorden van, kan je nog wel op mensen aan? Vaak niet. Ze beloven iets, geweldig, ze krijgen stemmen. Maar als ze dan iets beloven, dan komen ze het na. Maar vaak moet je eigenlijk zeggen van, ja, je belooft wel, maar je bent niet te vertrouwen. En als een mens niet meer te vertrouwen is, dan zie je dat een van de fundamenten van de samenleving worden weggeslagen. Het gaat om trouw, dat je te vertrouwen bent. Nou, wie is nog te vertrouwen? Ik kan zeggen van, hè, op wie kan ik nog mijn vertrouwen stellen? Nou, de Heere God zegt van, weet je, toen jij bij de doop stond, heb ik ook iets beloofd. Ik heb het beloofd dat ik de Vader wil zijn. Dat de Heer Jezus met zijn bloed de zonde afwast. En dat de Heilige Geest ook zijn werk zal doen. Ik heb beloofd aan Abraham, ik zal je zegenen. En ik zal je zegenen wie u verzegent. En ook vervloeken wie u vervloekt. Met andere woorden van, dat zien we nou in de Bijbel. In de Bijbel zien we gelovige mensen die dwars door alles heen, met vallen en opstaan, hebben geleerd dat ze God in alles kunnen vertrouwen. Dat ze zich vast kunnen klampen aan Gods woord, aan wat hij beloofd heeft in het persoonlijk leven, in het leven van de gemeente, in het leven van deze schepping. Waar het hier om gaat is eigenlijk om de drieslag geloof, hoop en liefde. Geloof dat God zijn woord waar maakt. Liefde omdat we weten, hij doet het vanuit de liefde, omdat hij niet wil dat we verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. En hij geeft ons ook hoop voor de toekomst. Want er staan natuurlijk best wel een aantal beloften die nog waargemaakt moeten worden. En belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Belofte dat de volheid der heidenen binnen gaat, maar ook de volheid van Israël binnen zal gaan. Dat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zal ontvangen. En dit nu is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God. Dan mag je je aan vasthouden. Heer, u hebt het beloofd. U hebt gezegd, voorwaar, ik zeg, wie gelooft, heeft eeuwig leven. En ik twijfel er zo vaak aan. Dat heeft te maken met de hoop. En de hoop is, volgens de Bijbel, de anker van de ziel. Dat is zo mooi, hè? Hier in Noordwijk, dan kijk je nog wel eens naar de zee en naar de bootjes. En misschien hebt u zelf ook wel gevaren. En als er dan wel wat gaat stormen, dan heb je een anker bij je. En wat doe je met een anker? Ja, en het stormt, enzovoort, enzovoort. Nou, het zou het meest domme zijn om dat anker in je eigen bootje uit te werpen. Maar dan kom je niet verder bij, dan blijf je schommelen op de golf. Nee, wat doe je? Je gooit dat anker uit en dan krijg je vastigheid. Ruwe stormen mogen boeden, alles om mij heen zijn al. Je krijgt vast, je vindt vastigheid in de bodem. Nou hebben wij ook een anker. En die anker, dat zit niet vast beneden in ons eigen leven, maar dat zit vast in de hemel. Dat is Christus. Hij is de anker van de ziel. En als het dan wel eens tekeer gaat, en als het dan wel eens erg op je afkomt, en dan zeg je, Heren, ruwe stormen, dan komen ze aan. Alles komt over mij heen. Waar vind ik vastigheid? Niet in mezelf, maar ik vind vastigheid in uw belofte en in de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is mens geworden. Hij is voor je zonde gestorven, ook voor dat derde gebod. Dus ook al als je daar last van hebt en zegt van, Heer, ik heb aan alle kanten misschien laten liggen, mag ik bij u terechtkomen en ik mag ook bij u vergeving ontvangen. Maar ook, hij stierf en hij stond op, hij ging naar de hemel en hij is daar om ons leven daar veilig te stellen. Dat is de anker van de ziel. Wat u volbracht hebt, dat gaat u ook waarmaken. En het bewijs daarvan, dat is de Heer Jezus Christus. Vandaar dat we aan het eind van dit jaar ook mogen zeggen van, oké, er komt weer een nieuw jaar, maar uiteindelijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Uiteindelijk zal God zeggen van, zie, ik maak alle dingen nieuw. En doordat er een anker is, zal ons geloofsscheepje geen schipbreuk leiden. Dat is wat de Bijbel ons duidelijk maakt. God blijft trouw. Hij blijft trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Eeuwig zijn verbond gedenken. Als we nu terug gaan naar ons ja-woord. Terug gaan naar dat moment dat we zeggen, Heere, ik beloof het, maar dan hou je dan ook vast aan zijn belofte. Aan zijn woord. Want dat doe je uiteindelijk. Met de doop. Als ambtsdrager, als predikant. Als politieman, als rechter, als een. Ik hou me vast aan uw woord, Heer. Dat u het alstublieft doet. Dat u het alstublieft volbrengen. Dat trouw en waarheid uiteindelijk zal zegenen. Ook al gaat dat door de nacht van de antichrist heen. Daarom putten we moed op deze laatste zondag van het jaar des Heren 2014. Omdat we weten, er komt iets nieuws aan. God zal dat werkelijk volbrengen. Amen. samen gaan danken. Dank u wel, Heer, dat we dat ook samen kunnen doen. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Dank u wel, Heer, voor de liederen van het afgelopen jaar die we mochten zingen tot uw eer. Dank u wel voor de gelegenheden die we van u kregen om elke keer weer bij elkaar te komen. Dat we elke keer weer mochten zingen, dat er elke keer weer een organist was. Dat er elke keer weer mooie liederen gezongen werden. Maar bovenal, Heer, dat er elke keer het woord van u mocht worden doorgegeven. Want ons zingen en ons bidden is antwoord. Op het in geloof, op het woord dat u heeft gegeven. De belofte die u heeft gegeven, de Heer Jezus Christus. Dat we daaruit mogen en mochten leven. Elke dag maar weer. En Heere God, we beseffen zo goed als we zo eens nadenken over dat derde gebod. Over ons dagelijks leven. Gewoon in de dingen die we doen. Dat we vaak ook zo scheiding maken tussen wat van u is en wat voor de wereld is. En als het voor de wereld is, dan hoeven we daar niet zorgen over te maken. Nou ja, goed, doe maar. In plaats van dat we zeggen, Christus voor de wereld. Het is u die de wereld geschapen hebt. Het is u die de wereld zo lief gehad heeft. Het is u die naar de wereld toe kwam. En het is u die werkelijk ook uw wereld niet verloren laat gaan. Maar dwars door alles heen wil redden. Niet uit zichzelf, maar door het offer en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u dat hebt volbracht. En dat u aan uw belofte telkens maar weer denkt en dat ook waarmaakt en zal waarmaken. Help ons om geduld te hebben als er nog beloften in ons leven staan. We denken aan onze belijdenistekst. Dat is toch ook een belofte. Dat is ook iets wat u ons gegeven hebt. Heel persoonlijk misschien wel. Of een tekst bij de doop of een huwelijkstekst. Of iets anders. Heer, en dat zijn zo hele persoonlijke dingen. Maar ook de beloften die in het algemeen gedaan zijn in uw woord. Geef ons dat we gelovige mensen zullen zijn. Met vallen en opstaan weliswaar. Maar ons gewoon maar vastklampen aan dat levende woord van u. Ik bouw op u mijn schild en de verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Want het leven is niet altijd even makkelijk. Er zijn ruwe stormen die woeden. Er komen dingen op ons pad die ons onderuit trekken. Of die ons aanvechten. Misschien ook vanuit ons eigen hart. Of vanuit de andere kant. Heer, houd ons alstublieft maar staande. Geef dat anker der ziel. Dat we dat telkens maar weer uitwerpen. En dat we weten, het zit boven vast. En dan kunnen ruwe stormen woeden. Maar niets kan mij scheiden van de liefde van God. En welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is mijn hoop. Christus, u bent mijn hoop. U hebt het alles volbracht. En Heer, als we dan beseffen hoe vaak we ons ja-woord gestand hebben gedaan of juist niet. Dan worden we klein voor uw aangezicht. En dan hebben we uw vergeving zo hard nodig. Vergeef ons, Heer, dat we vaak wel een groot woord hebben. Maar als we naar ons leven kijken, dat er nog maar zo bitter weinig van terecht komt. Heer, wilt u ons daarvan ook reinigen. En heiligen. En geven dat we toch altijd maar weer teruggaan. Naar u en naar uw woord. Zo mogen we dit jaar ook min of meer alweer gaan afsluiten. Laatste zondag van dit jaar. Heer, we danken u voor alle zegeningen. Dat u bij ons was. Dat u bij ons bent. Maar dat u boven de tijd staat. We gaan door. U maakt een nieuwe tijd. Een nieuwe. Ja, uw tijd is eeuwigheid. Help ons om dat maar weer te beseffen. En niet op te gaan in deze wereld. Niet de wereld gelijkvormig te worden. We bidden voor elkaar. Voor alle die ons lief zijn. Kinderen, kleinkinderen. We bidden u, wilt u belofte alsjeblieft ook over hun leven waar laten zijn. Hou hen vast als ze afdwalen. Geef dat ze mogen zien dat u bestaat en leeft. Dat ze niet kunnen leven dan alleen door het offer van de Heer Jezus Christus. Door zijn lijden, sterven en opstand. Ik zegen ook de mensen die een publieke taak vervullen. Die ook hebben gezworen. Of ja, eigenlijk zeg je, ja, als je zegt, Dat beloof ik. Wat doe je dan? Dan gooi je je anker in je eigen scheepje uit. Ja, ik beloof het. We bidden voor hen dat ze beseffen dat in dat eigen scheepje geen houvast vindt. Stel op prinsen, werd er al gezegd na de preek. Stel op prinsen geen vertrouwen. We kunnen uiteindelijk op prinsen ook geen vertrouwen stellen. Maar alleen op u, zodat we wees met hen die de ankerketting van de ziel hebben uitgegooid met die eetswering bij u. Zo waarlijk, help mij, God de Almachtige. Help dat ze het beseffen en dat ze er elke keer weer kracht uitputten om hun werk in waarheid en in trouw te kunnen doen. Heer, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zodat ook het publiekelijke maatschappelijk leven niet helemaal zal ondergaan in leugen, bedrog, onwaarheid en valse eed. Heer, dat uw naam ook daarin geloofd en geprezen zal worden. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Wees ook met ons persoonlijk, wees met de mensen die we kennen, die ziek zijn, die moeite en verdriet hebben, die geestelijk misschien een beetje de war zijn, die de dementerende zijn of anders zit, die voor de dood staan, ontferm u over hen allen. Geef hen uw nabijheid. We dragen ook onze broeder en vriend Meir Ezra nu op, die vandaag jarig is, Messias beleidende Jood. Heer, voor wie we ook best wel het een en ander mochten doen. We dragen hem aan u op. We bidden u samen met alle andere Messias beleidende Joden, dat ze ook in Israël naar woord en daad ook iets van uw liefde mogen doorgeven. En help ons om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat ze aan ons kunnen zien dat de God van Abraham, Isaac en Jacob zegent. En dat we gezegende mensen mogen zijn. Omdat we ook Israël mogen zegenen. Heer, wilt u ons leiden door uw geest. En ook de tijd die voor ons ligt. Laat het tot uw eer mogen zijn. En neem ons bij de hand. Ook het nieuwe jaar weer in. Dat we als we straks weer samenkomen op nieuwjaarsmorgen. Dat we dan ook echt samen mogen komen. En het nieuwe jaar weer in mogen luiden. Omdat we eerst uw koninkrijk zochten. En uw gerechtigen. Omdat we dat zo hard nodig hebben. Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u en we loven u. En we prijzen uw nooit volprezen naam. Amen. Wij mogen nu onze gaven gaan geven. Daarna beleiden we ons geloof. En zingen we als antwoord daarop. Gezang 393. Vers 1, 2 en 4. De dag door uw gunst ontvangen. En dan betekent het eigenlijk de dag, het jaar. Hè? Het jaar door uw gunst ontvangen is weer voorbij. De nacht genaakt. Dankbaar klinken onze zangen bij u. Die het licht en het duister maakt. Wij beleiden met de gemeente van gisteren, die niet van gisteren was. Met de gemeente van vandaag en de gemeente van de toekomst. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij zou komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dagen en dan nieuwjaar hopen we elkaar weer te ontmoeten. Dat zal om 10:30 plaatsvinden. Ja, dan mag u helemaal uitslapen. Dat is wat. Dus dan hopen we u te begroeten voor de dienst. Dan, Karel, bedankt voor je orgelspel. Bedankt dat u er was vanmorgen. Neem de zegen mee. Denk er nog eens over na. En ja, laat het zijn dat de Heer u in alles die ene rots voor ogen stelt. Zeg van, daar gaat het om. Dat heb ik mogen ontvangen het afgelopen jaar. En daar wil ik ook trouw aan blijven. En dat wil de Heer ons helpen. En hij wil ons daarin ook zegenen. Verhef uw harten tot God en ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zijn genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geef u en jou zijn shalom, zijn vrede.